Goedemorgen, lieve mensen. Welkom allemaal. In deze dienst gaat voor de moeder Wim van Leeuwen. Fijn je weer te zien, Wim. Het is lang geleden. Je zei net 3 jaar. 3 jaar geleden, kan je nagaan. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Justina Oosters. En de bloemen zijn voor Betty Sticht. Maar die is er niet. Misschien komt ze straks nog, want ze zou... Joep, voor de vergadering, ze zou je namelijk Joep even met de kassencontrole vervangen. Dus daarom krijgt zij de bloemen. De collectors zijn voor de eigen gemeente en voor de Christian Peacemakers. Ze zitten al sinds 2015 op het Griekse eiland Lesbos om daar de vluchtelingen bij te staan. Meer hierover kunt u lezen uit de nieuwsbrief die ik op de koffietafel zal leggen. Agenda. Aanstaande vrijdag op 29 april is dan eindelijk weer een 70-plus maaltijd. Het gaat allemaal weer een beetje gewoon worden. En straks natuurlijk de voorjaarsvergadering, waarvoor ik u van harte uitnodig. Bij de koffie zal ik 5 kaarten neerleggen. Ze zijn bestemd voor Karin de Wit, Klaske Klaasens, Harmke Meursing, voor de familie van Koen Koren en voor de gemeente Aalsmeer. Wilt u daar alsjeblieft een lieve groet op schrijven?
En wilt u er ook die 6 verdelen, want onze predikant is vandaag jarig. En die wilde we een kaart.
En onze jarig is vandaag jarig. Jarig is vandaag jarig. En we feliciteren hem van harte. En die krijgt ook een mooie kaart. Dan steken we nu de kaars aan en wensen alle een hele goede dienst.
De predikant is jarig vandaag, maar vandaag is uw oude predikant al 30 jaar getrouwd. En ik vertel dat ik hier vanmorgen zou voorgaan en u krijgt allen de hartelijke groeten van Paul en Acht.
Heb je die felicitatie?
Ja. En wij zijn erg blij met hem in Aalsmeer. Dus ik denk al dagen moet dat niet vergeten. Zo. Oh, dan mis ik zelf een liedje. Het is weer even wennen.
Heb je nog 3 jaar?
Laten we de dienst beginnen met het zingen van het aangegeven lied. De vreugde voert ons naar dit huis. En ik heb er tussen haakjes paars vreugde tussen gezet.
Onze hulp vinden we in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin leeft, die betrouwbaar is tot in eeuwigheid, die het werk dat zijn hand begon niet loslaat, die ons menselijk nabij is, als een schaduw aan onze rechterhand, en die weet wat ons bezielt, ten goede of ten kwade. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Hij liep langs de wegen en iedereen nodigde hij uit voor elkaar te zorgen en van elkaar te houden. Wij geloven in Jezus en in wat hij wilde. Een wereld van vrije mensen, broeder en zusterschap voor ieder van ons. Een wereld zonder honger, oorlog en geweld. Een wereld van vrede wil hij. Wij geloven in de opgestaande Heer, die de weg is, de waarheid en het leven, en aanwezig is in onze zuster en broeder. Laat ons proberen te bidden. Goede God, op deze morgen komen we samen voor uw aangezicht. Wij komen met alles wat ons bezighoudt, wat ons leven bepaalt. Met onze vreugde en dankbaarheid, ons verdriet en zorgen. Ons gevoel van onmacht en woede om alles wat er in de wereld gebeurt. Of misschien ook wel in onze eigen wereld, in ons eigen leven. We hebben elkaar opgezocht. We zijn hier in deze vermaning, die voor ons een vertrouwde plek is, samengekomen. Om de gemeenschap met u en met elkaar te mogen ervaren en te vieren. Om daardoor getroost te worden en bemoedigd. Te mogen weten dat we er niet alleen voor staan. Goede God, wees met uw geest hier aanwezig en maak ons vrij om te kunnen worden aangeraakt, opdat we weer verder kunnen in de dagen die komen. Zo bidden en danken wij u in Jezus' naam. Amen. We zingen het aangegeven lied, O Vlam van Pasen, steek ons aan. Oh nee, je dacht al, de overdenking, dat klopt. Voor mensen die naamloos, oh gelukkig doet u mee. Ja.
Ik ken het allemaal weer.
Het is ook helemaal niet erg.
Thank you.
Dat is een mooi lied.
Ja, misschien dan.
Ja.
Ik ken het niet,
dat is echt mooi. Nee? Ja. Ik heb af en toe een kuchje, dat heb ik overgehouden van de corona.
De corona.
Ja, vooral in de ochtend. Ja. Maar niet door de corona. Anders denkt u misschien, nou, misschien moet hij zich laten testen, maar dat hebben we allemaal achter de rug. Zusters en broeders, in het hart van het christelijk geloof staat de paaservaring. Ieder jaar vieren we het feest van het leven, of beter gezegd, van de levende. Nou, dat hebben we vorige week hier ook uitbundig gevierd waarschijnlijk. Het liturgisch jaar plooit zich om het paasfeest. Iedere zondag is een herinnering aan de dag van de opstanding. Met Pasen houden we een geestelijke ervaring levend. Het geloof dat het leven sterker is dan de dood. In de evangeliën die ons over het leven, sterven en verrijzen van Jezus berichten, is het opvallend dat het paasgebeuren nergens als een historisch feit wordt verteld. Wat we horen zijn diverse verhalen over de ervaringen van de vrouwen bij het graf en van de leerlingen die de verrezen Jezus bij verschillende gelegenheden ontmoeten. De verschijningsverhalen zijn bedoeld om bepaalde kenmerken van het paasgeloof over te dragen en leveren bouwstenen en vooral motivatie op voor ons geloof. Zoals bekend, ja, u krijgt nu een klein lesje van me, zo naar Pasen. Zoals bekend zijn er vier evangeliën met ieder een eigen kleur en klank. De eerste drie, Matthäus, Marcus en Lucas, hebben een groot aantal verhalen gezamenlijk, soms met kleine verschillen. Johannes heeft veel meer eigen materiaal. Alle vier vertellen ze tamelijk uitvoerig het lijdensverhaal van Jezus' arrestatie, veroordeling en kruisiging. Ook verhalen ze alle vier uiteraard over het lege graf op paasmorgen. Hoewel er ook hier allerlei onderlinge verschillen zijn, is de grote lijn bij alle vier dezelfde. Opvallend is dat waar het gaat over het leven van Jezus, de overeenkomsten in het oog springen. Maar bij de verhalen over Jezus na Pasen, de verschillen domineren. Geen van de zogenaamde verschijningsverhalen is dezelfde. Een verbindend element in alle verschijningsverhalen is wel het belang van de gemeenschap. Het oudste evangelie, dat van Marcus, stopt abrupt met de vrouwen die in angst en beven wegvluchten van het lege graf. Ze waren zo geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden, is de laatste zin van het evangelie. Bij Matthäus ontbiedt Jezus zijn leerlingen op de berg. De berg speelt in dit evangelie op cruciale momenten een belangrijke rol. Hier gaat het om de berg waarop Jezus hen had onderricht. Dezelfde locatie als van de bergreden aan het begin van het evangelie. Op deze berg zendt Jezus zijn leerlingen de wereld in, het zogenaamde zendingsbevel. En zegt hij hen zijn blijvende aanwezigheid toe. En zo eindigt Matthäus met de bemoedigende woorden: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. In de beide andere evangeliën, die van Lucas en Johannes, vinden we meer verschijningsverhalen die op verschillende locaties spelen. Lucas vertelt van de twee Emmausgangers die teleurgesteld terugkeren uit Jeruzalem als zich een derde bij hen voegt. En dit blijkt de opgestaande Heer te zijn, die ze pas herkennen als ze hem bij hen thuis hebben uitgenodigd voor de maaltijd. Bij het breken van het brood is er de herkenning, maar op hetzelfde moment is de mysterieuze gast ook weer verdwenen. Ook bij Johannes zijn er meerdere verschijningsverhalen te vinden. En opnieuw geldt dat het andere verhalen zijn dan die bij de overige evangelisten te vinden zijn. De eerste verschijning van de levende Heer is bij Johannes al op Paasmorgen aan Maria uit Magdala, die naar het graf is gekomen, maar dit graf open en leeg aantreft. Door haar tranen heen denkt ze de tuinman te zien, maar het blijkt Jezus zelf te zijn, die de bekende woorden spreekt: houd me niet vast. En daarna verschijnt Jezus aan de andere leerlingen zonder Thomas, maar een week later, als Jezus weer in hun midden verschijnt, is hij er wel bij. We gaan het verhaal over Thomas lezen. Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. En aansluitend zingen we Overland van Pasen, steek ons aan. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: wij hebben de Heer gezien, zei hij: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde: mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Nou, die woorden gaan we straks overwegen. Overdenken. De zogenaamde verschijningsverhalen. Je zou misschien denken, als Jezus is opgestaan uit zijn graf en verschijnt aan zijn leerlingen, daar wordt toch wel het meest overweldigende bewijs geleverd. Daar ontstaat toch de zekerheid van het geloof. Maar de sfeer die deze verhalen ademen, is juist andersom. Helemaal geen triomfalisme. Er hangt iets onwerkelijks omheen, iets mysterieus. Er is herkenning en tegelijk onzekerheid. Er is sprake van angst en schrik, maar ook van blijdschap. De leerlingen twijfelen zoals Thomas. Thomas heeft een bijnaam en die kennen we allemaal. De ongelovige Thomas. Als je eenmaal een bijnaam hebt, kom je er niet zo makkelijk meer van af. Eeuwenlang is hij om zijn bijnaam verguisd geweest. Thomas was een voorbeeld van hoe het niet moet. Zijn ongeloof, zijn aarzeling, zijn twijfel is iets negatiefs. Maar het is net als met andere bijnamen. Oorspronkelijk zijn die vaak bedoeld om iets negatiefs uit te drukken. Of om op een milde manier met iemands hebbelijkheden te spotten. Maar een bijnaam kan ook de functie hebben om bijvoorbeeld een familie uit elkaar te houden. Zoals bij ons in Aalsmeer, waar heel veel families dezelfde achternaam hebben. Zoals Maarsen, Vreken, Buis, Evelins, Van Leeuwen. Ja, maar ik heb geen bijnaam. Ja, tenminste niet. Ik zal nu de bijnamen onthouden. Ze waren in ieder geval positief bedoeld. Soms kan een bijnaam opeens een geuzennaam worden. Iets waar je trots op kunt zijn. Ik heb de indruk dat dat ook met Thomas is gebeurd. Dat wij, veel meer dan vroeger, geneigd zijn om sympathie te hebben voor Thomas. Juist vanwege zijn twijfel en ongeloof. Maar is dat ook niet veel eerlijker? We twijfelen toch allemaal wel eens. We kennen toch ook onze aarzelingen als het gaat over het geloof, over God, over Jezus, over de opstanding. We kunnen Thomas zo goed begrijpen. En het voelt bevrijdend om dat eerlijk te kunnen zeggen. Vroeger mocht je niet twijfelen, hoorde ik laatst iemand op televisie zeggen. Geloven was zeker weten. Punt uit. En tegenwoordig kun je zelfs als voorganger je populair maken als je zegt het ook niet allemaal zeker te weten. Ik weet niet of jij dat wel eens gezegd hebt, ja, ja, vast wel. Ja. Dat is toch anders dan vroeger. De bijnaam van Thomas, ongelovige, is haast een aanbeveling geworden. Ik vraag me af of dat wel klopt. Schieten we dan niet door naar de andere kant? Ik geloof niet dat dit verhaal is opgeschreven om onze twijfel te rechtvaardigen. Laat staan deze aan te moedigen. We lazen in vers 31. Deze verhalen zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft in zijn naam. En moet dus wat meer aan de hand zijn met die zogenaamde twijfel van Thomas. En het is trouwens de eerste keer dat ik over Thomas spreek. Het is de vraag of de bijnaam ongelovige voor Thomas wel terecht is. Als je onbevangen naar het verhaal kijkt, kun je dat afvragen. Want als Thomas de opgestane Jezus uiteindelijk ontmoet, hoeft er niks meer gezegd te worden, niks meer bewezen. Hoeft hij zelf zijn vingers niet meer in de oude wonden te leggen. Hoewel dat vaak wel in de kunst zo wordt afgebeeld. Maar antwoordt hij: mijn Heer, mijn God. Een zo krachtige dubbele belijdenis vind je elders in het evangelie niet. Dus of Thomas terecht als ongelovige door het leven gaat, is maar de vraag. Je kunt niet geloven op gezag, op het gezag van een ander. Het komt helemaal op jezelf aan. Dat weten wij als doopsgezin maar al te goed. Het gaat in het geloof niet om abstracte redeneringen, om bewijzen. Het gaat altijd in een kern om een persoonlijke beslissing, om een keuze. Zelfs als je er met je neus bovenop staat, zoals de leerlingen en later Thomas ook. Het gaat bij geloven om een stap die je zet, om een sprong in het diepe, als het ware over de twijfel heen. We mogen aan alles twijfelen, of het allemaal letterlijk waar is wat er in de Bijbel staat en dat soort dingen. Dat is ook geen enkel probleem. Zulke soort twijfel is alleen maar productief. Je kunt twijfelen aan God en de hele wereld. Zelfs dat mag gerust. Want echte twijfel is ook een teken van echt geloof. Want wie niet meer twijfelt, weet het zeker. En zeker weten is het tegenovergestelde van geloven. Twijfel, zoals de aarzeling van Thomas, maar ook van de andere leerlingen, de verwondering en de ontzetting en het niet kunnen begrijpen, zijn onderdeel van een levend geloof. Ze horen erbij. Als ze er niet zouden zijn, dat zou pas twijfelachtig zijn. Geloven is dan over je twijfel heen springen. En dat telkens weer. Het is de twijfel overwinnen en tegelijk vasthouden. Dat klinkt ingewikkeld. Maar ik denk dat we het zo mogen zien. Geloven is een vertrouwensdaad die telkens opnieuw bevestigd moet worden. Het is niet een eenmalige stap of beslissing die we eens genomen hebben toen we belijdenis deden. En daarna de twijfel en de vragen en de aarzelingen voorgoed achter ons hebben gelaten. Zo werkt het niet. Zo is het leven niet. Ik vertel u denk ik helemaal niets. Geloven is zoals het leven is. Het gaat met ons mee. Soms zijn we het helemaal kwijt. Of lijkt je het kwijt te zijn. En soms is dat zelfs een opluchting. En op andere momenten een gemis. Maar goed, geloven en twijfelen gaan hand in hand. Trekken elkaar aan en stoten elkaar af. Zeg maar, zoals in elke goede relatie. Geloven is telkens over je twijfel heen springen. En dat kan alleen maar in de levende ontmoeting. Kijk maar naar het verhaal van vandaag. Dan gaat het niet meer om beweringen, om geloofstellingen of weet ik wat. Het gaat zelfs niet meer om zien en voelen en tasten als voorwaarden. Als Jezus in hun midden komt en zich op Thomas richt, dan is daar helemaal geen sprake meer van. Dan is de persoonlijke ontmoeting voldoende voor Thomas. Hij springt als het ware recht in Jezus' armen. Geloven is de vrucht van een ontmoeting en niet de uitkomst van een redenering. Christelijk geloven is belijden, beamen dat Jezus leeft. Dat hij niet dood is, niet in het verleden begraven is, voorgoed voorbij, maar dat hij leeft. Dat alles wat met zijn leven en met zijn prediking samenhangt, waar is. Dat zijn boodschap van liefde de waarheid is waar wij ons aan willen toevertrouwen. Maar als het dan zo'n persoonlijk verhaal is, als dat van Thomas, kan dat verhaal ons daarbij helpen? Dat is toch het verhaal van een ander. Hoe kan het dan het mijne worden? Proberen we ons nog eenmaal in het verhaal te verplaatsen. En dan mogen we best wat fantasie gebruiken. We lezen hoe de leerlingen op de avond van die eerste dag bij elkaar zijn. Judas is er niet meer bij. En ook Thomas ontbreekt. Waarom was Thomas er niet? Stel dat we het hem zouden vragen. Misschien zou hij dan zeggen: nee, ik was er niet. Ik zwierf als een verdwaasde door Jeruzalem rond. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ze hadden mijn Heer gekruisigd. We stonden machteloos. Alles waar we onze hoop op hadden gevestigd, waar ik mijn leven op wilde bouwen, was onder mijn voeten weggeslagen. En ikzelf, ik kon niks doen. Ik was radeloos van verdriet. Hoe moest ik nu verder? Wat had mijn leven nog voor zin? Zoiets zou Thomas hebben kunnen zeggen. Iedereen die wel eens een groot verlies heeft meegemaakt, herkent dat, niet waar? Maar dan gaat het verhaal een week later verder. Opnieuw zijn de leerlingen bij elkaar, maar dit keer is Thomas er wel bij. Hoe kan dat? Dat betekent toch op zijn minst dat zijn vrienden kans hebben gezien hem in zijn verdriet en zijn eenzaamheid te bereiken. Hem weer in de kring te halen. Hem niet aan zijn eigen lot over te laten. Je zou dat misschien ook zo kunnen uitleggen. Dat het allemaal wel heel persoonlijk is, geloven. Maar dat het tegelijk ook zo is dat wij pas in gemeenschap met mensen zicht krijgen op Jezus. Wie in zijn eentje probeert te geloven, is alleen met zijn eigen geloof. Dan blijft er altijd die aarzeling, die twijfel. Dan reik je geloof nooit verder dan de rijkwijde van je eigen geloof, van je eigen gelijk. Echt geloven, hoe persoonlijk ook, ontvlamt pas in de gemeenschap. In de gemeente, in het gesprek met elkaar, in de wederzijdse bemoediging, in de ontmoeting van mens tot mens en daarin met de levende. Waar twee of drie samen zijn, daar ben ik in uw midden, zegt hij toch. We hebben elkaar nodig om het paasverhaal levend te houden, om de levende aanwezigheid van Jezus te ervaren en door te geven. Dat is de waarde van de kerk en van de traditie van de gemeenschap. Ik heb jou nodig om mijn twijfel te overwinnen en omgekeerd. Ik heb Thomas nodig om zelf te ontdekken wie mijn Heer, mijn God is. Tot slot. Thomas heeft een bijnaam, maar hij heeft ook een naam. Thomas, dat betekent tweeling. Het zou te maken kunnen hebben met zijn innerlijke verscheurdheid tussen geloof en ongeloof, tussen aarzeling en overgave. Het zou ook kunnen zijn dat zijn naam tweeling daarnaar wijst. Dat een mens alleen onvolledig is, zelfs tweelingen, zoals tweelingen elkaar nodig hebben om heel te zijn. En dat kan heel ver gaan. Zo geldt voor ieder mens dat je het leven en het geloof vindt door elkaar. Geloven is niet de uitkomst, maar geloven is niet de uitkomst van een redenering, maar de vrucht van een ontmoeting. Een menselijke ontmoeting. Dat wij elkaar nog maar in dat geloof mogen ontmoeten. Amen. U bent gewend om de opera ook te vullen. Zo niet, dan. We spreken elkaar aan de koffietafel. Want dat is ook heel belangrijk. Ja. Het doet mezelf ook altijd wat als je voorgaat. Dat zal jij en ik ook wel hebben, ja. Je bereidt het voor en dan sta je hier en dan voel je ook van alles. Ja, in je lijf. En dat is de werking van de Heilige Geest. Zeg ik wel eens met de grap, maar ik denk wel dat het zo is. Fijn om hier te zijn. Mag ik ervoor gaan in gebed? Goede God, wij danken u dat wij vanmorgen weer in uw naam bijeen mochten komen om ons geloof te vieren en vooral om bemoedigd te worden. Wij, breekbare mensen, proberen ons geloof handen en voeten te geven, omdat wij blijven geloven in een wereld van vrede en gerechtigheid. Een wereld waar voor ieder schepsel plaats is. God, u ervaren wij soms als verborgen, verdwenen, en toch bent u ons mensen zo rakelings nabij. Aanwezig in de weg die we gaan, in alles wat wij meemaken, op de mooie, maar ook op de verdrietige en moeilijke momenten van ons leven. Wij bidden u voor de inwoners van Oekraïne en voor allen op al die andere plaatsen waar oorlog is in de wereld. Wij bidden voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Heer, ontferm u over deze landen en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen. De wapens zwijgen. Geef dat wapens geen recht van spreken krijgen. Dat vrede gezocht en gevonden wordt. Wees ook een bron van licht en leven voor de vele vluchtelingen overal ter wereld die tegen hun wil hun huis moesten verlaten, gevlucht vanwege oorlog, armoede, dat ze niet verdrinken in hopeloosheid, dat hun bron niet opdroogt. Wees een bron van licht en leven voor de velen die de weg zijn kwijtgeraakt. De daklozen, de thuislozen, de mensen die vervreemd zijn van zichzelf en anderen. Maak ons wakker, o God, en open onze ogen, dat wij ontdekken en herkennen uw Zoon in ons eigen bestaan, de mens van uw liefde. Wij bidden ook voor de kleine wereld om ons heen. Wij denken aan wie veel moeten doorstaan door tegenslag of ziekte of een naderend levenseinde. Wie een verlies moeten verwerken, wie rouw dragen. Mensen die alle kracht uit zich voelen stromen. We bidden dat ze niet alleen worden gelaten, maar worden gedragen door de liefde en het gebed van wie met hen begaan zijn. Goede God, u weet dat er nog zoveel in ons leeft. Ook dat vertrouwen wij in de stilte van ons hart met onze eigen woorden aan u toe. Zo willen wij u bidden in verbondenheid met elkaar, met de woorden die Jezus ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Voordat wij het slotlied gaan zingen, u zij de glorie, wordt er eerst gecollecteerd. De glimlach van zijn mond, de vastheid van zijn stappen, de vrede van zijn woorden, de warmte van zijn hart, het vuur van zijn geest, de geheimenis van zijn aanwezigheid. Want zo zijn wij gezegend en een zegen voor elkaar. Amen. Maar het licht nemen we mee naar huis, de wereld in.